Kroont zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Psalm 49, vers 1. Waar zit de knop van het licht? Samen bidden. Uw trouw is groot over ons, Heere, dat u ons ook deze dag de adem, de kracht, de gezondheid geeft en dat wij ook deze dag ons mogen scharen rondom uw geopend woord en eeuwig blijvend getuigenis. U komt de lof, de dank en de aanbidding toe. En wij bidden u in de naam van de Heer Jezus Christus en uit enkel genade of u ons ook op deze dag, onder de inwachting van de leiding en de zegen van uw geest, in wilt leiden in dat profetische woord, wat zeer vast is, wat het eerste en het laatste woord heeft en wat de tijden en de eeuwen omspant. Wilt u dan aan allen, ook op deze dag, die uw woord hebben te vertolken, uw geest overvloedig geven, uw woord helder en klaar doen zijn en ons daarin ook meenemen. Wilt u ook hem die nu gereed staat om dat woord voor ons te ontvouwen, dat profetische woord, gedenken naar uw barmhartigheid, zegenen met uw kracht, ondersteunen door uw goddelijke nabijheid en laat het mogen strekken tot de verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Het woord is aan collega Bins.
Broeders, ik lees u ter inleiding op mijn lezing uit Jeremia 1 en uit Jeremia 20. Jeremia 1 en uit Jeremia 20. Het eerste hoofdstuk, daaruit lezen wij de verzen 1 tot en met 8. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die te Anatoot waren in het land van Benjamin, tot welke het woord des Heren geschiedde in de dagen van Josia, zoon van Amon, koning van Juda, in het 13e jaar zijner regering. Ook geschiedde het tot hem in de dagen van Joachim, zoon van Josia, koning van Juda, totdat voleind werd het 11e jaar van Zedekia, zoon van Josia, koning van Juda, totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand. Het woord des Heren dan geschiedde tot mij, zeggende: eer ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. Toen zeide ik: ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zeide tot mij: zeg niet, ik ben jong. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Tot zover dit eerste gedeelte. Dan uit het 20e hoofdstuk, vers 7 tot en met 18. 20:7 tot en met 18. Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. Ik ben de ganse dag tot een belachen, eens ieder van hen bespot mij. Want sinds ik spreek, roep ik uit, ik roep geweld en verstoring, omdat mij des Heeren woord de ganse dag tot smaad en tot schimp is. Dies zeide ik: ik zal zijner niet gedenken en niet meer in zijn naam spreken. Maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen, en ik bemoeide mij om te verdragen, maar konde niet. Want ik heb gehoord de naspraak van velen van Magor Misabib, zeggende: geef ons te kennen en wij zullen het te kennen geven. Al mijn vredegenoten nemen acht op mijn hinking. Zij zeggen: misschien zal hij overreed worden. Dan zullen we hem overmogen en onze wraak van hem nemen. Maar de Heere is met mij als een verschrikkelijke held. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen. Zij zijn zeer beschaamd geworden, omdat ze niet verstandiglijk gehandeld hebben. Het zal een eeuwige schande zijn. Zij zal niet vergeten worden. Gij dan, o Heere der Heerscharen, die de rechtvaardige proeft, die de nieren en het hart ziet, laat mij uw wraak van hen zien, want ik heb u mijn twistzaak ontdekt. Zingt de Heere, prijst de Heere, want hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de hand der boosdoeners verlost. Vervloekt zij de dag op welke ik geboren ben, de dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschap heeft, zeggende, u is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks. Ja, dezelfde man zei als de steden die de Heere heeft omgekeerd, en het heeft hem niet berouwd. En hij hoorde in de morgenstond een geroep, en op de middagtijd een geschrei, dat hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder af. Of mijn moeder mijn graf geweest is, of haar baarmoeder als van een die eeuwig zwanger is. Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen, om moeite en droefenis te zien, en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan? Broeders, wanneer ik in deze conferentie tweemaal tot u wil spreken over de profeet Jeremia, wil ik dat vanmorgen doen onder het aspect van zijn tijd en van zijn persoon, om morgen, zo de Heer het geeft, met u te handelen over zijn prediking. Nu dus zijn tijd en zijn persoon, en morgenochtend over zijn prediking. En het is eigenlijk met een zo machtig, wijd uitgestrekt Bijbelboek als met een grote hoeveelheid water. Je kunt erin verdrinken. Ik hoop u er iets uit te mogen laten drinken. Dat is een heel groot verschil. Het moment van de roeping, broeders, van deze jonge man, het is dan 625 of 626 voor Christus. Dat valt in een tijdsgewricht en aan de vooravond, kunt u zeggen, van geweldige grootscheepse ontwikkelingen. Van machtige omwentelingen in de machtsverhoudingen tussen de wereldrijken van die dagen. Nog heerst Assyrië. Dat machtige imperium dat in zijn verslindende muil inmiddels het noordelijke rijk van de 10 stammen heeft opgeslokt. Maar de volkeren, onder leiding van de grote machthebbers, zijn reeds op mars. Kan niet anders betekenen dan dat er een machtige confrontatie voor de deur staat, waarin Assyrië, Babylonië, Egypte elkaar de hegemonie betwisten. En Juda, niet meer dan een kleine speldenknop tussen al die machtige imperia in, dat ligt ergens ingeklemd tussen deze supermogendheden. Daar is een geweldige wereldbrand op til. En in de profetieën van de man die ik nu en morgen bij u op deze wijze wat wil introduceren, wel in die profetieën van deze man Gods, van Jeremia, zindert reeds de hitte van de catastrofes die zullen plaatsvinden. Daarin zal Juda, omdat het oordeel van God vast besloten is, ten onder gaan. Men mag zich in dat Juda geruststellen wat men wil, met allerlei redenen en argumenten. Het zal gebeuren, het einde van het tweestammenrijk is onafwendbaar. De voltrekker van de executie van Juda komt in de woorden van Jeremia in steeds scherpere lijnen naar voren. Vanuit het noorden doemt het kwaad op. En steeds markanter groeit in de loop van deze profetieën de gestalte uit. Het is de geweldenaar van de oudheid. Het is de wreker van de wraken Gods. Nebukadnezar, koning van Babel. Een en ander komt overigens over Juda bij wijze van etappes. Koning Josia, en hij is de laatste lichtgestalte onder de koningen, is de man ook die steeds krachtiger tot leven, het leven in Juda reformeert. Koning Josia sneuvelt in de slag bij Megiddo, wanneer hij meent als vazal van Assyrië een hand te moeten helpen om de opmars van Egypte te stuiten. En het resultaat daarvan is dat Juda nu in de invloedssfeer van Egypte terechtkomt. En telkens weer grijpt deze mogendheid op allerlei manieren in de regering van Juda. Joahas wordt na 3 maanden al vervangen door Joachim, en dat doet Juda eigenlijk worden tot een complete vazalstaat van Egypte. Maar intussen voltrekken zich elders in de wereld ontzaglijke ontwikkelingen. Nineveh, de Assyrische hoofdstad, wordt na een langdurig beleg door de Mede en de Babyloniërs ingenomen. Dat is in 606 of 607 geweest. En dat betekent, nu er een nieuwe macht op het toneel treedt, dat een nieuwe confrontatie tussen degenen die de macht begeren niet kan uitblijven. Het gevolg is dat farao Necho van Egypte in de slag bij Karchemis aan de Eufraat in het jaar 605 het onderspit delft en opnieuw verwisselt Juda van voogdij. Komt dan onder de heerschappij van Babel terecht en van zijn koning Nebukadnezar. Maar telkens weer begeven Joachim en zijn opvolger Joachim en Zedekia zich op het gladde ijs van het streven naar een herstel van de nationale zelfstandigheid. En onophoudelijk longt men daarbij in de richting van Egypte, u weet wel, de rietstaf die de hand zal doorboren. Egypte, dat remobiliseert en via een pendeldiplomatie Juda tracht in te palmen en tot het afwerpen van het Babylonische juk over te halen. En ondanks alle waarschuwingen van Jeremia, vertrouw niet op Egypte, onderwerp u aan Babel, gaat dat gesjagger met Egypte onophoudelijk door. En in dat allerlaatste stadium gaat het ontzaglijk snel. Nebukadnezar, die het gescharrel van Juda moe wordt, stuurt ten tijde van Joachim een strafexpeditie van Ammonieten en Moabieten, waarin Jeruzalem danig wordt gehavend. Later wordt Joachim met velen van het koningshuis en met tal van aanzienlijken uit de samenleving gedeporteerd naar Babel. We schrijven dan 597 voor Christus. En dan duurt het nog maar 10 jaar... eer dat de grote eindcatastrofe over Juda zich voltrekt. Wanneer ook Zedekia voortdurend longt naar Egypte, komt het zover dat Nebukadnezar tenslotte zeer rigoureus optreedt. U kent de geschiedenis. Na het verschrikkelijke beleg van 1,5 jaar... worden de muren van Jeruzalem doorbroken, worden stad en tempel in de as gelegd. En verreweg het grootste deel van de bevolking wordt dan gedeporteerd naar Babel, op een klein restant na, een samenraapsel, een mengsel van allerlei mensen, allerlei volken ook, waarvan ook Jeremia deel uitmaakt. En de uitleggers zien dat als een soort begunstiging van de zijde van Babel voor zijn voortdurende oproep tot onderwerping aan Babel. En dan is de doek over Juda gevallen. Daar hebt u, broeders, in korte trekken het frame van de tijd waarin deze man Gods zijn stem heeft verheven, te midden van zonden, erbarmelijke misstanden, zelfvoldaanheid, onophoudelijk wapengekletter en oorlogsrumoer. Daar heeft hij altijd geroepen, altijd weer gestaan met dat woord van God. En hij heeft zijn stem, de stem van de profetie, verheven in die dienst die niemand zichzelf aanmeet, maar waartoe hij altijd geroepen moet worden, gedrongen, zelfs gedwongen. De dienst van het woord des Heren, de dienst van de profetie die slechts het oor leent aan de inspraak van de levende God. Na u in het kort de tijd van Jeremia's optreden geschetst te hebben, wil ik u in een paar lijnen het beeld van de persoon van Jeremia vanochtend schetsen. Om straks dus in de tweede bijdrage, zoals ik zei, zijn boodschap te bezien. Dat is een onderscheiding, u begrijpt dat. Het is geen strikte scheiding, als zouden wij met twee aparte circuits daarin te maken hebben. Bij enig nadenken wordt ons dat duidelijk dat dat nooit zou kunnen. Daar is een machtige, nauwe verbintenis, uiteraard, tussen de persoon en tussen de boodschap die hij in de naam des Heren verkondigt. En misschien is u het opgevallen straks bij het begin van de schriftlezing. Ik denk dat scheiding, onderscheiding, beïnvloeding, spanning, dat ze allemaal al opgesloten liggen in het begin van dit Bijbelboek Jeremia 1 vers 1a, waar u leest de woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, en dan vers 2a, tot welke het woord des Heren geschiedde. Nou kun je er allerlei verkeerde kanten mee uit natuurlijk. Maar de woorden van Jeremia, tot welke het woord des Heren geschiedde. Dat heeft iets van een heilige ellips. Woorden van Jeremia, woord des Heren. Ik heb toch in deze onderscheiding ook de tweedeling van mijn inleidingen aan ontleend. Daar is een wereld van gedachten, angsten, tranen, bitterheden, teleurstellingen. Daar is ook in deze profetie een wereld van wijdse perspectieven, van uitzichten, van toekomstbeelden die zich aan het oog van de profeet ontrollen. Ja, wat is er niet al ingegeven? Sommigen menen dat dat een zelfcorrectie van Jeremia is. Woord des Heren geschieden. Ik denk dat wij in alle nuchterheid mogen trachten om die beide aspecten naast elkaar te laten staan. Dat tweede, tot welke het woord des Heren geschiedde, dat zwakt het eerste woorden van Jeremia niet af. Wij komen immers woorden van Jeremia, al zijn ze door de geest Gods geïnspireerd, opgetekend in dit Bijbelboek, wij komen die woorden van Jeremia ruimschoots tegen in dit aangrijpende Bijbelboek. Maar, broeders, ze staan van meet af aan in die wondere omvatting door dat allergrootste en dat door merg en been gaande woord des Heren. Ik kan het niet beter uitdrukken. Zo is het inderdaad. Getuigenis van de levende God stijgt ver boven menselijke woorden uit. Maar het gaat tegelijkertijd hem die spreekt wel haast tastbaar door ziel en lijf. En daarom klinken er zuchten. En daarom vloeien er zoveel tranen in dit boek. In dit profetenbestaan. Daarom ook trilt er bij tijden, denk maar aan het 20e hoofdstuk, trilt er bij tijden en bij ogenblikken zo'n machtige vreugde in dit geschrift. dat opspringen van blijdschap in de Heer, een machtige vreugde in dit geschrift, broeders, die niemand vat dan die zelf overreed is geworden en die de woorden Gods heeft gevonden en ze heeft opgegeten. Daar hebt u de spanning die in heel dit boek telkens weerkeert. Soms zelfs voor ons besef in een conflict, een worsteling tussen mensenwoorden en Gods woord. Dat is altijd weer de worsteling tussen de mens en de profeet in Jeremia. En dat maakt het, o broeders, dat hij, u zult dat wel met mij mee bij herhaling ervaren, dat maakt ook dat hij zo dicht bij ons staat. Als scheiden ons geen 2,5 millennium van deze godsgezant. Een aantal schetsmatige lijnen ten aanzien van de persoon. Ach, er zullen nu heel veel dingen bekend zijn, dat mag ik toch van mijn broeders wel veronderstellen. Maar u weet, het woord van de oude en de nieuwe schatten mogen ook vanmorgen op geld doen. Wanneer we opnieuw een persoonlijke confrontatie met deze oudtijdse godsgezant aangaan. Hij is de zoon, lezen wij, van een zekere priester Hilkia, geboortig uit het plaatsje Anatoot in het stamgebied van Benjamin, een uur gaans ten noord-noordoosten van Jeruzalem. En wat me opviel is dit, wat u toch vaker in die cruciale perioden van de geschiedenis Gods, van de geschiedenis van het heil ziet, de verknoping tussen priesterschap en profetie. Ook hier. De priesterfamilie, stamgebied waar hij uitkomt, dient op een hele toegespitste wijze de profetie. De machtige, belangrijke notie. Wie denkt daarbij niet aan de profetengestalte van Johannes de Doper, die eveneens stamt uit een priestergeslacht. Alsof vanuit de priesterdienst het volledige ter beschikking staan van God, de totale overgave van een mensenleven, die uiterste concentratie zich voortzet in dat spreken van het getuigenis Gods. En op een onnavolgbare wijze schikt God alle componenten, alle lijnen op deze manier, zodat op cruciale ogenblikken inderdaad in de geschiedenis deze tweeheid in het licht treedt. De priester is de man die offert, maar ook de man die het volk leert uit de wet des Heren. Daar hebt u het ook hier. Kern van het priesterschap, versmolten met de gave van de profetie. En zou daar niet uit mede toch ook uit te verklaren zijn die waarachtige priesterlijke bewogenheid die zozeer een kenmerkend aspect is in het leven van deze godsgezant. God heeft de werkvloer, om zo te zeggen, voorbereid waarop hij deze dingen tot stand brengt in het leven van zijn volk, in het leven van deze profeet. En typisch, beiden, Jeremia en Johannes, zijn van voor hun ontvangenis in de schoot van de moeder bestemd tot de hoge taak om het volk des Heren te roepen tot bekering en om het handelen Gods nu en in de toekomst te verkondigen. Dat is niet altijd een doorgaande lijn, dat moeten we ook heel eerlijk zeggen. Maar de uitzondering, dat is de uitzondering die God toepast ten aanzien van de hoge gestalten in zijn rijk. Maar dan neemt de Heere zulken ook gans en al in beslag, van voor hun geboorte en in heel hun levensgang. Waardoor je bij zulke lieden maar niet moet aankomen met de vraag die ons nog wel eens bekruipt als ons ambt ons zo zwaar valt. Wat heeft de mens eigenlijk aan zijn leven? Daar hebben deze mannen wel aan getild. Maar ze hebben goddank nooit de ruimte gekregen om die vraag ten laatste toe op te volgen. Van voor hun geboorte, in heel hun levensgang, getuigen ook het feit dat Jeremia en Johannes uit hoofde van een goddelijke openbaring ongehuwd zijn gebleven. Hoe zou dat ook gemoeten hebben, denk je, gezien de aangrijpende levensloop die deze man Jeremia in de dienst van God te wachten stond. Zo alleen kon hij gedurende zijn gehele leven uitsluitend aan de vervulling van zijn profetische ambt ten dienste staan. In het 13e jaar van koning Josia wordt hij tot profeet geroepen. Hij is dan nog jong, Jeremia 1, vers 6. Toen zeide ik, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Hoe jong, dat weten we niet, maar we zullen, denk ik, niet al te ver mistasten wanneer we zijn leeftijd op ongeveer 20 jaar stellen. En dat moment, broeders, van zijn roeping, dat is een ontzaglijk ogenblik. Dat is de climax, let u maar op, in een trits. De drieslag van kennen, heiligen en stellen. Kennen, heiligen en stellen. Deze man heeft het niet aan een of ander toeval of willekeurige gebeurtenis te danken dat hij voortaan als profeet moet optreden. Nee, God legt van alle eeuwigheid zijn hand op hem. En daarin was alles gegeven en voorbereid. De geboorte uit die ouders, het opgroeien in dat geslacht, de afkomst, de omgeving, de opvoeding, de natuurlijke en de geestelijke gaven. Dat is inderdaad een bijzondere handeling van God met een mensenkind. Waarom, die vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden. Als God zo de lijnen trekt in een mensenbestaan, rust hij zijn mensen in de regel toe tot een ongemeen zware taak. En daarmee staat inderdaad, broeders, Jeremia in de lijn van de grote geslachten als eens een Elia. Maar, en dat is ook weer de wonderbaarlijke veelkleurigheid en de diversiteit die God in al zijn instrumenten laat schitteren, Jeremia is, zo komt hij ook niet op ons over, is geen Elia qua statuur, qua natuur, qua karakter. God gebruikt o zo verschillende mensen. In dit geval heeft hij zich in zijn eigen smidse een instrument gesmeed dat zichzelf verre van geschikt acht om die immense taak op zich te nemen. Een dienaar die o zo schuchter is en die in elkaar krimpt bij het vernemen van zijn roeping. En de weg van God zal wezen bij deze man Jeremia dat hij niet evenals Elia door geweldige wonderen wordt beschermd. Ook dat heeft ons veel te zeggen. God mag met zijn ene knecht doen wat hij met zijn andere niet doet. Daarom moet Jeremia bij al de moeilijkheden die hem wachten zijn kracht vinden te meer in de vaste overtuiging: ik ben door de Heere zelf verkoren, geheiligd, gesteld, geroepen. Mijn persoon en mijn ambt horen bijeen. Zoals ik ben, zo moet ik mijn levenstaak volbrengen. In die bewustheid van zijn voorverordinering en van zijn krachtdadige aanstelling beschikt hij straks over een bron van kracht. En als u nog zo'n grote lichtgestalte uit het koninkrijk Gods ernaast zet, Dan zeg ik, treffend is hier de parallel met Paulus, die verzekerd was dat de Heere hem van zijn moederschoot aan had afgezonderd en geroepen door zijn genade. Galaten 1, vers 15. Ook al had God bij Paulus, denk je, soms wat meer tijd om hem te roepen dan bij Jeremia. En dan ging er een heel ander leven aan vooraf. Maar ook dat is in Gods soevereine wijsheid besloten. Dat hoe van de vorming van Jeremia is ons overigens onbekend. Ik meen dat het Velkamp is die ergens dat beeld gebruikt, ik weet het niet zeker, van de beeldhouwer die de ongevormde ruwe klomp steen neemt. Zo heeft God Jeremia in dienst genomen en hij heeft aan hem gebeiteld en gehakt en gevormd en geslagen totdat hij eindelijk in model was. Zo doet God dat soms. Geboren omstreeks 650 voor Christus, heeft deze man bijkans een halve eeuw lang zijn profetische bediening vervuld. En mag ons het dan niet gegeven zijn om het hoe van alle dingen die God in zijn leven gevormd heeft te weten? Het dat staat vast door de uitdrukkelijke verklaring van God, en dat heeft ons heel veel te zeggen. Wie kan immers dienen en prediken zonder geroepen te zijn? Ook al gaat dat niet als bij Jeremia altijd op deze wijze. Maar dan ook in die roeping van God uit, het wonder te zien van de bestemming van Gods wegen. Op die plaats en in die arbeid in je leven gezet te worden die God voor je heeft beschikt. Broeders, we zijn er misschien niet altijd dankbaar voor, maar wij zouden het veel meer moeten zijn, dat o Gode zij danken toeval ons leven niet regeert. En wie er iets van ziet, kan er God op zijn blote knieën voor danken dat dat niet het geval is. Dat de leiding van hem uitgaat. Wanneer ik iets mag wezen, wanneer ik ergens mag dienen, wat is het anders dan zijn gave en zijn werk? Maar wij hebben het altijd wel nodig om dat ook wel te weten. Al zijn wij niet van de statuur van een Jeremia, al bekleden wij een veel minder in het oog springende positie. Het ambt heeft wel altijd verregaande consequenties voor de persoon die het draagt. Ik heb van Ruller vaak horen zeggen, op college, dat het ambt een mens altijd enigszins verfomfaart. Misschien heb je dat ook wel eens gehoord, althans de hervormde broeders. Het ambt verfomfaart altijd enigermate de mens die het draagt. En mij dunkt, broeders, dat daar een wel geweldig stuk waarheid in schuilt. Het ambt is meer dan onze persoon. Daar hebt u ook iets van de conflictueuze spanning die daar bestaan kan. Het ambt is meer dan onze persoon. Daar staat ook heel, die uitdrukking vind ik altijd ook zo vreselijk veelzeggend, dat de mens met een ambt wordt bekleed. Daar gaat iets van je eigenheid toch schuil onder de kledij van het ambt. Wat voor kleur dat nou ook is, dat laat ik in het midden. Maar daar gaat altijd iets van je persoon schuil onder de kledij van het ambt. En daar zijn wij het niet altijd mee eens. Daar heeft ook Jeremia afgrondelijk diep mee geworsteld soms. Het neemt ons in bezit. En het neemt ons in beslag. En niemand, broeders, ontkomt aan de conflictueuze spanningen die dat oproept. Eén ding is zeker. Hij die roept, hij kent ook de machteloosheden. En hij kent ook de behoeften van dat mannetje dat onder dat grote kleed van dat ambt schuilgaat. Die roept, is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, er is al met al geen van de profeten over wiens karakter wij meer en beter zijn ingelicht dan Jeremia. Het boek van zijn profetieën is doorweven met tal van zeer persoonlijke uitingen, waardoor wij een hele diepe blik kunnen slaan in zijn innerlijke leven. Hij is een man, zo kent u hem toch, hij is een man met een zeer gevoelig gemoed. Hij zou misschien in deze tijd van terugkeer van de emoties en het gevoel hoge ogen gooien. Hij is een man met een heel gevoelig gemoed. Dat blijkt immers al direct bij zijn roeping. Ik koppel daar nog even naar terug. De man die van voor zijn geboorte is bestemd tot het profetenambt, is er niet maar zo mee ingenomen wanneer hij daadwerkelijk tot het ambt geroepen wordt. Al mogen wij daar nooit een soort adagium aan ontlenen dat de roeping van een mens pas echt is wanneer hij met alle haren en snaren tegen God ingestaan heeft en het uiteindelijk heeft verloren. Zulke sprookjes doen ook de ronde. Maar zo is het niet. Het gebeurt wel eens zo. Maar Jeremia stond er toch wel tegen in, moet ik zeggen. Deins terug voor de ontzaglijke last. Je zult het als jonge jongen van 20 jaar te horen krijgen wat je opdracht is. Om uit te rukken en te verbreken en te verderven en te verstoren, over de volken en over de koninkrijken tot profeten te worden geroepen, terwijl er geen sterveling van weet. Maar jij bent de man die geroepen wordt om te spreken. God legt de leiding, het regiment, op jouw smalle schouders. Dat blijkt bij deze man. Breekt het zweet hem uit als hij ermee geconfronteerd wordt. Dat hangt uiteraard, zei ik, samen met de inhoud van zijn prediking. Maar het grijpt ons toch wel aan, broeders, hier is een mens die vis-à-vis met God en met de wetenschap van wat er komt en wat er door zijn woorden wordt gerealiseerd in elkaar schrompelt. Hij kan niet spreken, want hij is jong. Onthutst, ontredderd is hij. Niet alleen maar vanwege de ontvangst van het woord. Dat kan een mens tot loutere vreugde zijn soms. Daar staan ook in hoofdstuk 15 vers 16 die onvergankelijke klassieke woorden. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harte. Dat kan toch ook. Zo was het ook. Ontvangen, dat is één, broeders. Maar profeet ben je tenslotte niet om ze alleen maar te ontvangen, maar ook om ze door te geven, uit te dragen, boodschappen, het aan moeten zeggen. Dat accent staat van meet af aan loodrecht op dat tere bestaan van deze man. Aan moeten zeggen, niet mogen zwijgen. Jeremia acht zichzelf daartoe ten enenmale onbekwaam. Te jong. Plaatst u het ook tegen de context van de tijd van toen. Vandaag moet je jong zijn om wat te betekenen te hebben. Het was toen natuurlijk wel andersom. Wat kon een jong iemand nou voor gewicht in de schaal leggen, aangezien de wijsheid bij de ouden berustte? Het werd in de Oosterse samenleving niet geduld dat jonge mensen een rol van betekenis speelden. Wie jong is, die miste levenservaring en rijping, bezonnenheid en het onmisbare aanzien op voorhand. Broeders, mij dunkt dat Jeremia ons vanwege deze gestalte, Heere, Heere, ik kan niet spreken want ik ben jong, dat hij ons te beminnelijker moet zijn. Wat moet dat toch, broeders? Jonge mensen die optreden, ook in de dienst van God, juist in de dienst van God, als waren ze volleerde predikers. Dat geslacht is er toch ook. Als beschikten ze over alle wijsheid en alle inzicht van de wereld. Als waren ze doorkneed in al de wegen des Heren. Als zouden ze voor Jan en alle man tot een geestelijke vraagbaak kunnen dienen. Broeders, moet menige dienaar des Heren later niet terug dan is het nog genade ook, als hij soms terug moet. Of dacht u dat in onze ambtelijke dienst geen zonden der jonkheid liggen? De vraag stellen is haar beantwoorden. En als we in de school Gods geleerd worden, zegt u dan niet als u, de ouderen onder ons, denk ik zeer zeker, zegt u dan niet, wat wist ik er toen ik pas begon, nog weinig van. En ingewijden. Er zijn uw broeders hier vanmorgen die nog voor de dienst staan. Dan heb ik het niet over leeftijd. Maar wees alsjeblieft jong. En weet dat u jong bent. Dat maakt uw boodschap gerust niet ongeloofwaardiger. Gerust niet. In dat opzicht moesten we allemaal veel meer vrezen. We hebben de hoge geheimenissen, lieve broeders, van het huis Gods en van het woord Gods ook vaak zo huisbakken gemaakt. Wij leveren zo vaak de indruk alsof we alles al onder de knie hebben. Alles al weten. Gesneden koek. En wij verkondigen zo vaak. En daarmee sta ik met u in datzelfde oordeel, broeders. Wij verkondigen zo vaak zonder vrezen en zonder beven. Waar of niet? En denken de jongeren vandaag, die nog voor de dienst staan hier, wat moet dat als ik eerstdaags geroepen kan worden, zal worden, om de kudde van Christus te wijden? O God, mijn knieën knikken, bij de gedachte alleen al, wat er op mijn schouders komt te liggen. Weet je wel, dat je later nog wel eens terug kunt verlangen naar dateren. Was ik nog eens zo? Als alles zo routineus kan worden. Zo ervaren, weet u wel. Beef maar gerust met knikkende knieën bij de gedachte aan wat ga ik beginnen en wie ben ik toch? Zie maar hoog op, broeders, tegen de verhevenheid van de bediening. En bedenk dat de ook moet preken en over ook moet preken nog wat anders is dan ook moet beoefenen. Wees alstublieft schuchter, want die gemoedstemming is 1000 keer beter dan de opgeblazenheid van hen die aan alle teerheid in het heilige gespeend zijn en de kerk zo nodig deelgenoot moeten maken van hun inzichten en in hun verwatenheid dromen, dat met hun verschijning op de kansel het rechte licht in de kerk pas is verschenen. Dat is een strik waar een mens bij uitstek in valt als die jong is. Te doen alsof je de wijsheid bezit, die toch wel de kroon der ouden is, neem ik aan, broeders. Dat laat ik te uw beoordeling ook vanmorgen, als u bij de ouderen boort. Het alles neemt niet weg, broeders, dat de Heere Jeremia corrigeert. En heel ingrijpend corrigeert. Zijn jeugdige leeftijd verhinderen hem niet om te spreken. Maar daar zit wel wat aan vast. Zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Mijn woorden in uw mond. En ge zult spreken al wat ik u zeggen zal. Dat is belangrijk. Spreek op mijn autoriteit. Machtig aangrijpend is dat, broeders. En wie achter dat woord staat en strak staat, zal dat ook ervaren. Dat leeftijd, bezwaren, angst en schrik, de martelingen van het kan ik wel en ben ik wel en heb ik wel verslonden worden in dat goddelijke ik. Dan ben je er zelf niet meer. En nooit is het zaliger op de kansel dan wanneer je er zelf niet meer bent. Dat woord van God alleen er is. Wie dat ervaart en doorleeft, en dat zijn niet momenten die te grabbel liggen in ons leven, maar ze zijn er wel. Die spreekt ook op hoogtepunten. Heeft ook een boodschap en leert in de gaande gang van zijn bestaan om zelf terug te treden achter het getuigenis dat ver boven ons staat. En dat, o onbegrijpelijk wonder, toch door ons heen tot klinken komt. Hij is jong en bevreesd om te spreken, dat is het eerste. Maar broeders, hij is in de tweede plaats ook een man die zijn volk lief heeft. Zijn mens met een hart voor Juda. En dat is weer een ding dat borg staat voor een diep conflict in de kern van zijn bestaan. De mens en de profeet staan ook in dit opzicht tot elkaar in een spanningsvolle betrekking. Het snijdt hem door zijn ziel dat zijn volk zo verhard is en dat hij daarom het Gods gestrenge oordelen moet aankondigen. Veelzeggend is dat woord uit Jeremia 17 vers 16. Ik kan uit die grote zee ook maar een enkele beker nemen om u te laten drinken tenslotte. Maar dat prachtige, machtige, ik heb toch niet aangedrongen. Meer dan een herder achter u betaamde, ook heb ik uw dodelijke dag niet begeerd. Ge weet het toch wat uit mijn lippen is gegaan, is o God voor uw aangezicht geweest. Zo'n woord geeft meer dan wat ook aan. Stem aan de innerlijke strijd en aan de gedachten die het volk koesterde. Ten aanzien van de profeet. Men verdacht hem immers heel sterk van het begeren van Juda's dodelijke dag. Zijn prediking van het gericht werd uitgelegd als de hetze van een gedesillusioneerde dwarsligger en onverbeterlijke pessimist. Maar wie is Jeremia eigenlijk? Luister, o mijn ingewand, ik heb barenswee, o wanden mijns harten, mijn hart maakt getier in mij, ik kan niet zwijgen, want gij mijn ziel, gehoort het geluid van de bazuin en het krijgsgeschrei, breuk op breuk worden uitgeroepen, want het ganse land is verstoord, haastig zijn mijn tenten verstoord, mijn gordijnen in een ogenblik. Hoe lang zal ik de banier zien? Hoe lang het geluid der bazuin horen? En dan deze ontboezeming uit hoofdstuk 8. Mijn verkwikking is in droefenis. Mijn hart is flauw in mij. De oogst is voorbijgaande. De zomer is ten einde. En nog zijn wij niet verlost. Zult ge dan nog niet horen, ook in de laatste ernst klinkt die klacht mee. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft me aangegrepen. Zult ge dan nog niet horen, Juda, zo zal mijn ziel in verborgen plaatsen wenen vanwege de hoogmoed. En mijn oog zal bitter tranen, ja van tranen nederdalen, omdat des Heeren kudde gevankelijk is weggevoerd. Voorbeelden die met vele anderen te vermenigvuldigen zijn. Hij moet in strikte gehoorzaamheid gericht aankondigen. Maar het hart van deze man bloedt. Hij doet dat niet tegen een forse betaling. Maar met een platte beurs en bloedend hart. Want het gaat geheel en al tegen zijn persoonlijke wensen in. Daarom schrijft hij hete tranen om het lot van zijn volk, zijn vaderland, zijn kudde en wenst hij dat zijn hoofd water waren. En zijn ogen springader van tranen. En de keerzijde van die liefde tot zijn volk, die zich uit in tranen en zuchten, is de vurige begeerte. Dat zijn volk alsnog wordt gered uit de brand die dreigt uit te breken. En in die hoogreizende gedaante doet Jeremia ons voortdurend denken aan Mozes. Trouwens weer priesterschap, profetie. Ook daar. En Samuel en anderen, allen gekenmerkt door dat ene, dat hun bestaan, hun optreden, hun leven, hun prediking, een afschaduwing is geweest van dat bestaan van de grote voorbidder van het nieuwe verbond, onze Heere Jezus Christus. De liefde van Jeremia schreit in zijn tranen en worstelt en bedelt met God in zijn voorbeden. Ik pas niet alles toe, broeders, dat kunt u zelf. Maar mij dunkt dat hier een van de karakteristieken ligt van iemand die met lijf en ziel één is met het volk waaronder hij dient, met het woord. En die liefde die hij koesterde voor zijn volk is betaald met de tol van de vijandschap van zijn volk zelf. En dat heeft hem ook de haren te bergen doen reizen. En het heeft hem ook tot uitspraken gebracht waarin hij soms over de grenzen heen is gegaan. Wanneer vijanden naar het leven staan, dan horen we hem in 18 vers 20 zeggen: gedenk, Heer, dat ik voor uw aangezicht gestaan heb om goed voor hen te spreken, om uw grimmigheid van hen af te wenden. En wat ons helemaal verbijsterd is, is dat menig keer dat pleiten door de Heere is afgewezen. Het is ook niet iets ter navolging om te zeggen: mensen, bid maar niet meer voor Oranje en voor ons volk en zo. Want het heeft de Heere afgesneden. Zulke profeten lopen er ook rond vandaag. Maar Jeremia heeft de zwaarte ervan geervaren. God het werkelijk tegen hem zei. En je denkt dan wel eens, wat moet dat toch eigenlijk betekend hebben, met een ziel vol liefde en met een gebed dat brandt op je lippen, en dan tegen de noordenwind van Gods afwijzing in te worstelen. Driemaal zeker, in vrijwel gelijkluidende bewoordingen: gij dan, bid niet voor dit volk en hef geen geschrei noch gebed voor ze op, en loop mij niet aan, want ik zal u niet horen, of ik zal niet horen ten tijde als ze over hun kwaad op mij zullen roepen. Dat zijn dingen die voor ons zozeer aan de grens van onze voorstelling staan, misschien wel daaroverheen bijkans. Schreien, zuchten, pleiten, worstelen en dan teruggewezen worden. Broeders, wat moet deze man nameloos aan zijn dienst hebben geleden? Moeten spreken en niet mogen bidden. En dan toch je volk nog lief te hebben. Ook al word je constant verkeerd beoordeeld en begrijpen de mensen niets van de strijd die het je kost om het Godswoord te spreken tegen het volk, tegen mensen die er niets van begrepen hebben, hoe hij zich inspande om die vreselijke oordeelsverkondiging binnen te houden, maar ze toch moest uitspreken. Daarom ben ik vol van des Heeren grimmigheid. Ik ben moedig geworden van inhoud. Ik heb het geprobeerd. Het is me niet gelukt. In de ogen van zijn volk niets anders dan een ongeluksprofeet, een aardspessimist, die je schuwt als de pest. En het saldo van dat alles was: pak even de draad van straks op, wat heeft de mens aan zijn leven? Eenzaamheid. En ergens, ik weet niet meer precies waar, staat zo'n verloren zin voor je gevoel, dat Jeremia ook wel eens verlangt naar vrolijkheid en naar de bruiloft. Heel menselijke. Maar het is voor hem niet weggelegd. Hij werd ook nergens geduld. Ze moesten hem nergens zien, die zwartkijker. Die hoorde er niet. Ik ben niet van vreugde opgesprongen. Vanwege uw hand heb ik alleen gezeten, want gij hebt mij met gramschap vervuld. Is het een wonder, broeders, dat deze man Gods, jong om te spreken, liefde voor zijn volk, maar ook in de derde plaats tijden heeft gekend van afgrondelijke inzinkingen en vertwijfelingen? Kennelijk hebben hoed zelfs de wetenschap dat je van Gods wegen verkoren bent tot het ambt, en mijnentwege van de baarmoeder afgeheiligd tot de dienst, en gesteld in de profetie een mens niet voor het wankelen van zijn voet. En ook niet voor de meest ondraaglijke angst of desillusie. En dan kon ook Jeremia ontzettend opbruisen, dat bedoelde ik straks al te zeggen. Dan schuimden de wateren van zijn ziel, ontvlamde de bliksemende toren, dan bad hij zelfs om de komst van Gods gericht, om zijn tegenstanders, die hun dodelijke haat niet tegen hem verborgen hielden. Hoor maar hoe de orkaan loeit, ge zoudt rechtvaardig zijn, o Heere, wanneer ik tegen u zou twisten, ik zal nochtans van u oordelen met u spreken, waarom is der goddelozen weg voorspoedig? Waarom hebben zij rust, allen die trouweloosheid bedrijven? En dan weer, maar gij, o Heere, kent mij, gij ziet mij en geproeft dat mijn hart met u is. Ruk ze uit als schapen ter slachting en heilig ze tot de dag der doding. En later weer zakt heel dat protest in elkaar als een kaartenhuis. Dan zinkt zijn ziel weg in een wanhopige vertwijfeling. Dan klaagt hij dat God hem heeft verlaten, dat hij zijn toezegging niet gestand heeft gedaan, dat God zich hem heeft betoond. Plastisch, als een uitdrogende beek die in tijden van nood geen water bevat. Totdat een absoluut dieptepunt zich aandient als hij door Pasjoer, de priestervoorganger in het huis des Heren, geslagen en in de gevangenis gegooid is. En die woorden vol van innerlijke spanning en tegenspraak tot ons overkomen, die ik u gelezen heb uit hoofdstuk 20. Waar de profeet van toppen tuimelt in diepte en opklimt tot de grote berghellingen. Vervloekt zij de dag op de welke ik geboren ben, de dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft. Zij niet gezegend, vervloekt zij de man die mijn vader geboodschap heeft. U is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks. Broeders, toen deze woorden uit mijn pen waren gevloeid, dacht ik, hoe moet ik dat nou toepassen? Moet ik dat toepassen trouwens? Doen wij er niet beter aan om het stil aan te horen? Ik zou alleen willen vragen, is hier niet iemand in wiens ziel een snaar meetrilt, al bent u geen Jeremia, al hebt u een heel andere post, is hier niet iemand in wiens hart en in wiens ziel een snaar meetrilt en meespeelt? Inderdaad, wij staan niet op zo'n post. Ik denk ook niet in zo'n tijdsgevricht, maar dat weet ik niet zo zeker meer trouwens. Dat weet ik ook niet zo zeker meer. Zeker niet als ik aan gistermiddag terugdenk, nog eens een keer. Want het is wel een tijdsgevricht. En een gevricht, dat is altijd iets om te draaien. Altijd bewegingen. En dat moeten we wel beseffen, dat wij geen Jeremia zijn. En bewaar ons ook voor een al te vlotte vergelijking van onszelf en onze dienst met Jeremia en zijn profetische arbeid, dat zeg ik vooruit. Maar flarden van deze zuchten en druppels van deze tranen vloeien soms ook door ons leven heen. Je bent er nog niet, als je weet geroepen te zijn. Dat misschien ook wel eens met verve hebt laten weten. Je bent er nog niet, als je weet geroepen te zijn. Het is Gods soevereine wijsheid, broeders. En ik zeg dat met ingehouden beving. Ons daar te plaatsen waar Hij ons hebben wil. En die levensgang ons te doen gaan die Hij voor ons heeft uitgekozen. Ik zeg het met grote schroom. Zelfs in de tegenwinden die opsteken, moeten wij onszelf niet al te snel een martelaarsoreool aanmeten. Of laten aanmeten. Dat moet u altijd maar bedenken, hoe ver wij bij deze gestalte van de oude dag ten achter staan. Maar anderzijds, het is haast van nature met het woord en de verkondiging daarvan gegeven, de strijd en het conflict. Het is ook een strijd in onszelf en met onszelf, de strijd tussen mens en profeet, profeet en mens, om ons voor het woord van God en voor de God van het woord gans en al en zonder enig bedenken over te hebben. Mij dunkt dat dat de zwaarste strijd is die een dienaar van het evangelie op de aarde heeft. Wat dat betreft kan het er soms lijfelijk omspannen. En niet te vergeten psychisch. Om ook in onze dienst altijd eerlijk te zijn, recht in de prediking, op de kansel, in het pastoraat daar beneden, daar is ook spanning. Zonder aanzien des persoons. We zouden ook wel eens anders willen, niet? Er zijn toch veel profeten om ons heen die altijd op de liefelijke luid tokkelen en altijd vrede, vrede en geen gevaar laten horen. Hebt u nooit de verleiding om dat ook eens te zeggen? Water in de wijn te doen? Die pijl van het evangelie toch wat botter te maken, dat die minder haakt in het vlees van koningsvijanden. Kansen te over. Oordeel willen besparen, toch vooral niet de naam willen hebben van een hel- en verdoemenis, dominee. Daar zijn we allemaal toch wel een beetje bang voor. Terecht, deels, maar ook niet altijd terecht. En dan je volk toch lief te hebben. Ook als het zo slecht luistert. Niet alleen maar als je aan het preken bent, maar ook anders. Zo slecht luistert. Zo onbekeerd en zo onbekeerlijk is, als het je ernst en je liefde verdacht maakt, je woorden altijd verkeerd uitlegt en dan de toorn opbruist, u weet het wel. En later de versombering intreedt, de verdoffing, de knagende twijfel aan jezelf, maar ook aan God. Maar wij zeggen me soms wat te snel: ik twijfel niet aan God, maar twijfel aan mezelf. Als we aan God niet twijfelden, was klaar. O God, zijt gij mij dan een uitdrogende beek, die in tijden van nood geen water bevat. Hebt u nooit eens aan die beek gezeten? Die uitdroogde. En u dacht zo in nood te zijn en er was toch geen water in de beek, dacht u. Als een mens denkt aan vroegere gunsten, aan zegeningen. Maar als hij nu beroofd wordt van het laatste greintje krediet op God. En dan duchten we nog niet eens levensgevaar. Als van Jeremia in de kotjes en in de modder. De blubber met een wisse dood voor ogen. Broeders, daar is een alternatief. En dat heet ontslag. Een andere staat des levens. Ja toch? Jeremia ontsluiert ons het geheim dat hij omgegaan heeft met de gedachte om ontrouw te worden na zijn roeping. Die zeide ik, ik zal zijner niet gedenken en niet meer in zijn naam spreken. De bezwaren werden hem te machtig en hij nam zich voor niet langer meer te profeteren, een dienstweigeraar in wording. O, die duivelse verlokking, kies een ander leven, man. Zonder strijd met jezelf en de machten die donker dreigen, deserteer, leg je geweer opzij en stap eruit. En kom niet. En kom niet. En zo gaat het nou, broeders, met ieder die van God de opdracht kreeg: zijn woorden in uw mond. En
kon niet. Het zal toch ook nooit anders kunnen. Of het Gods woord wordt ons te sterk, maar konde niet. O, dat goddelijke maar. Het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen, en ik bemoeide mij om te verdragen, maar ik kon niet. Zalig die het weet. Al kost het ons zweet en tranen, al voelen we ons soms zo nietig, zo bangelijk, zo benauwd, maar kon niet. Hij is jong om te spreken. Hij houdt van zijn volk. Hij zakt in de vertwijfeling. Maar hij blijft toch trouw aan zijn roeping. Zo zien wij, broeders, in deze mens, met zijn diepgevoelige natuur, het werk van God in zoveel te groter heerlijkheid schitteren. Ja, inderdaad, een schat in een aarden vat. Nooit is het anders geweest. En nooit zal het anders zijn. Opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. De profetie is geen mensenwerk. En Jeremia had in dat geval zijn taak nooit ten einde gebracht. Het is God die in en door een zwak en zondig mens zijn machtig werk volvoert. Dat is Jeremia's redding geweest. Mag ik dat zeggen? Ik denk het, ja. Al weet ik drommels goed dat het ambt een mens niet zalig maakt. Het is toch Jeremia's redding geweest dat God hem de kledij van het ambt om heeft gehangen. Dat correspondeerde, dat mag u gerust geloven, met persoonlijke genade. Maar het is Jeremia's redding geweest dat de profeet niet is ondergegaan in de mens, maar de mens in de profeet. In het gedurig conflict tussen mens en profeet heeft de profeet het gewonnen. Dat is nog te zwak uitgedrukt, maar ik weet geen ander woord. Omdat hij God heeft gezien van aangezicht tot aangezicht, broeders. En wie dat ooit overkomt, is verloren. Van aangezicht tot aangezicht. En dat tekent elke rechte profeet de triomf van de wil des Heren. Wat hij ervan ziet of niet van ziet. Wat hij er bij zichzelf ook van maakt of niet van maakt soms. De triomf van de wil des Heren over het volk en over hemzelf. Daar hebt u het geheim van de trouw van Jeremia. 40-50 jaar lang. U weet wat een ambtsjubileum is. Foto's, bloemen, recepties, toespraken. Ze hebben nog nooit zo'n goede dominee gehad als u. Maar het 40-jarig ambtsjubileum van Jeremia, dat viert hij in de gevangenis. Opgesloten door zijn volksgenoten, die hij zo trouw heeft gewaarschuwd. En als hij zijn gouden ambtsjubileum viert, of dat zat nadert, dan ziet u de profeet, mag ik dat zo zeggen, meehobbelen in een troep samengeraapt volk naar Egypte, waarheen ze de wijk nemen, waar hij tegen gewaarschuwd heeft, en wat toch gebeurt. En in Egypte komt het einde. Het staat niet in de Bijbel, maar men gelooft door de dood, door steniging, zodat ook Jeremia, hoe zou het ook anders kunnen, valt onder de profeten door Jeruzalem gedood en gestenigd. Maar broeders, God mag weten hoe hij het leven van zijn knechten schikt en stuurt. En God mag ook weten hoe hij het sterven van zijn knechten schikt. Stuurt. Dan gaat de een met vurige wagens en paarden ten hemel. Dan valt de ander als een stuk vuil in een regen van stenen. Maar en dat vertroostte ons. En het geeft ons ook moed. Hunner is het loon van de getrouwe dienstknecht. De ingang in de vreugde huns heren. Amen. Laten wij danken. We danken u, Heere, voor uw woord. Dat we mochten vertolken voor elkander. Hoge gestalte trok aan ons voorbij. Maar hoger nog dan Jeremia woont gij. En gij zijt ook die God, en daar is ook het geheimenis van deze hoge gestalte geweest. Gij woont bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Heren, dat moeten we toch niet alleen preken, dat moeten we ook beleven zelf. Geef ons dat. Om ook als mens die in de diepten weet te zijn en op de hoogten te wandelen, ons volk, uw woord te verkondigen. Heere, laat er een stille zegen in de oogst uit dit boek liggen. Voedsel voor onze ziel, toerusting voor ons ambt. Geef ons een verdere goede morgen. Zegen ons om Christus wil. Amen. En daaruit zingen wij twee verzen. Psalm vers 26 en vers 27 van Psalm 119. 26 en 27 van Psalm 119.
Oh. dat gij hebt ingezet, heb ik gemaakt mijn blijde lofgezangen.
Wat neemt